Je hebt een mens tegenover je. En beter worden heeft ook te maken met geloven dat je beter kan worden. Placebo effect is hartstikke bewezen, wetenschappelijk. En dat heeft ook te maken met vertrouwen dat die dokter je beter kan maken. En dat zit dan heel vaak ook in communicatie.
Op 29 september komt business tycoon Tim Ferriss naar Nederland voor het Amsterdam Business Forum 2023. En in aanloop daarnaartoe spreken Hans Jansen en ik, Remy Gieling, met verschillende topondernemers. We vragen ze welk werk van Ferriss is het meeste bijgebleven? Welke adviezen raden ze iedereen aan? En wat zouden ze hem zelf willen vragen op 29 september in Amsterdam? Leuk dat je luistert naar deze speciale editie van DenkTank. De Tim Ferriss tips van, met vandaag, Veerle Smit. Veerle, leuk dat je er bent.
Dankjewel.
Ja, je bent de arts en ondernemer. Je ontwikkelde de boekenreeks Compendium Geneeskunde. En nou, mensen die niet in het zorgvak zitten, zullen het misschien niet kennen. Maar het naslagwerk wordt inmiddels door middel 30.000 zorgprofessionals gelezen. En we gaan het hebben niet alleen maar over wat je hebt gehad en wat het voor de zorg betekent, maar ook voor de brede professional. Dus ik kijk enorm naar uit.
Ja, leuk.
Ja, Hans, allereerst, we kennen Veerle van een speciale editie die gelieerd is aan MBN een Dag.
Ja, wij doen natuurlijk al jarenlang MBN een Dag. En we proberen regelmatig bij bepaalde beroepen of bepaalde branches een vertaalslag te helpen maken naar, oké, wat kan ik hier nou mee als ik in de bouw werk of als ik in de zorg werk. En bij de zorg werken we dan samen met de VZAA, dat is dus de beroepsvereniging voor medische professionals. Het heet de Vereniging van Artsen en Auto uit de Good Old Days.
Ja, daar ken ik het nog van.
Ja. En zij kwamen van, ja, maar als we dan iemand moeten hebben die dan kan helpen met de vertaalslag van algemene bedrijfskundige kennis naar de praktijk van een ondernemend, boetedenkende medisch professional, dat moeten we veel hebben. En toen kwamen wij aan elkaar geknoopt. En toen bleek dat je ook nog fan was van het werk van Tim Ferriss. En toen was de link snel gelegd. Ja.
Wat eventjes heel erg kort. We vragen vaak aan de gasten hier ook. Ja, welke grote missie streef je na? Hele grote vraag. Maar hoe zou je hem beantwoorden?
Ik probeer de zorg te verbinden. Ik ben ooit begonnen in Nederland, België. En dat proberen we nu wereldwijd te doen. Omdat ik heilig geloof dat de zorg er beter van wordt als we meer samenwerken. Dus dat betekent oplossingen met elkaar delen. Dat doe ik onder andere met mijn stichting. Zorgmakers, maar ook verbonden zijn middels kennis. Nou, dat doen we met de boeken. Dus we hebben één taal gecreëerd. Daar geloof ik in, dus daar sta ik voor.
En wat fascineert je zo enorm aan de zorg?
Nou, het is een complex. Nou, het is niet helemaal een bedrijf te noemen, maar heel complex als je erover nadenkt. En zeker als je ondernemer bent. Want over heel veel dingen kan je wel bedenken hoe het efficiënter moet. Maar voor de zorg is dat toch wel even een wat grotere uitdaging. Dus een hele hoop tips die je online tegenkomt, die werken we gewoon niet aan het bed. En voor mij als ondernemend en bedrijfskundig persoon, maar ook als arts, is het heel leuk om steeds met die puzzel bezig te zijn.
Ja, misschien is er wel een aanvulling daarop. We hebben al een keer eerder dingen gedaan voor de zorg vanuit tot MBN een Dag. En wat jij zegt van, er zit ook een mentaliteit in van bij ons werkt alles anders. Dus ja, ik denk dat je ook wel een soort missiestatement moet hebben om wat je dan leert uit bedrijfskundige boeken of uit boeken van Tim Ferriss. Toch die vertaalslag, waar het is natuurlijk heel makkelijk om te laten zien hoe het niet zou werken, terwijl je er ongetwijfeld ook veel wel van kan leren.
Ja, klopt. Dus we hebben zelf in de zorg echt een handje van, als je dan zo iemand als Tim Ferriss van, ah ja, die heeft geen idee. Terwijl ik geloof wel, als je iemand tegenkomt die ergens veel verstand van heeft, moet je naar dat stukje luisteren. Want je hoort Tim Ferriss ook wel veel dingen over gezondheid zeggen, waar zeker niet elke zorgverlener het mee eens zou zijn. Het is niet altijd wetenschappelijk gefundeerd, maar over productiviteit en marketing valt er heel veel van hem te leren. Al kijkt naar de gemiddelde persoon, weet misschien niet hoeveel tijd een arts bezig is met e-mails beantwoorden. Nou, een groot deel van de boeken van Tim Ferriss gaan over hoe doe je dat efficiënt en hoe voorkom je eigenlijk dat je de hele dag e-mails aan het beantwoorden bent. Ik denk dat we daar heel veel te leren hebben, want als arts was ik echt als de malle heen en weer aan het mailen. En daar wordt je dag niet leuker van. En als arts ben je ook niet dokter geworden om te e-mailen, maar eigenlijk om je patiënten te helpen. Dus daar valt een hoop te leren.
Als we eventjes teruggaan naar de begindagen. Er is mij verteld dat je ongelooflijk veel leest. Weet je nog wanneer je voor het eerst in aanraking kwam met de boeken van Tim Ferriss?
Ja, ik weet het precies. Het is namelijk 5 jaar geleden, want ik hou een lijstje bij met alle boeken die ik lees. Dus ik ging even terugzoeken wanneer het was. En toen zag ik dus ook dat hij een van de eerste boeken is geweest, de 4-Hour Workweek, dat over persoonlijke ontwikkeling ging. En ik liep toen mijn co-schappen en het was echt een hele welkome boodschap. Ik doe altijd via Storytel luisterboeken luisteren, want ik heb al weinig tijd, dus ik probeer het zo efficiënt mogelijk te doen. En ik zat in de trein terug van mijn co-schap, is dan al donker en tijdens mijn co-schappen zat ik zo 60 uur per week in het ziekenhuis. En daarnaast runde ik mijn bedrijf nog 10 uur, 20 uur per week. Dus zo'n titel met de 4-hour work week, dat sprak me wel aan, terwijl ik zelf 80 uur per week bezig was. En nou, toen dacht ik, dat ga ik eens luisteren. Dus onderweg naar co-schap en terug luisterde ik zijn boek. En nou, heel veel uitgehaald wat ik, sommige dingen deed ik al, sommige dingen ben ik gaan toepassen. En ik heb het onlangs nog eens gelezen en toen dacht ik, oh ja, toch wel weer heel veel stappen gezet in de afgelopen 5 jaar. Dus ja, ik weet het precies nog, 5 jaar geleden als coach.
En even een hele praktische vraag voor mij, ook als fervent lezer in elk geval van businessboeken. Alleen altijd als ik het probeer te luisteren, dan vind ik het heel moeilijk om de anekdotes waarvan ik denk, oh ja, die wil ik even onthouden, om die daadwerkelijk daarna ook ergens bij te houden. Terwijl als ik op mijn e-reader ben, dan kan ik het selecteren en dan staat het ergens in de cloud.
Ja.
Hoe doe jij dat?
Ergens het vertrouwen dat wat echt impact maakt wel blijft hangen. Dus dat is ook wel vaak zo. Als ik uit elk boek 3 dingen haal die ik later nog kan vertellen, ben ik al blij. En ergens ook wel het vertrouwen dat het onbewust wel doorspeelt. Dus op het moment dat je een bepaald probleem tegenkomt en er was een oplossing in een bepaald boek, dat het dan wel boven komt drijven. Maar wat ik ook doe, is dat ik mezelf vaak gewoon in mijn agenda iets zet. Bijvoorbeeld met een taak in Google Calendar. En dan zet ik bijvoorbeeld een quote waarvan ik denk, daar wil ik later nog iets mee. En dan zet ik het later bijvoorbeeld in mijn verhaalbibliotheek die ik gebruik als spreker. Of ik zet het in Trello. Dus ik ben wel heel erg van meteen op de plek waar het hoort. Maar als ik allemaal boeken in mijn kast zou hebben staan met markers, dan weet ik niet of ik ze nog erbij zou pakken. Dus ik doe liever meteen op de plek waar je ermee verder kan.
Veel mensen die we hebben gesproken, die zijn ondernemer, hebben heel veel vrijheid om precies dingen te doen zoals ze het zelf willen. En jij hebt, je werkt ook in een setting met heel veel regels.
Ja.
En weet ik, bureaucratie. Als je dan terugkijkt naar de 4-hour workweek, zijn er dan inzichten waarvan je denkt, ja, maar dit werkt fantastisch in de grote organisaties waar de vrijheid om je eigen pad uit te zetten misschien wat minder is.
Nou, ik denk het stukje delegeren en teamwork, waar hij het ook wel over heeft. Dus hij was een van de eerste die mij leerde van het is prima dat je een assistent wil. Ik vond dat in de zorg is dat een beetje vloeken dat ik een personal assistant heb, maar ik heb er inmiddels wel één. Vroeger deed ik alsof ik een personal assistant had, ook een van de tips van Tim. Maar wat je in de zorg ziet is dat we heel veel bezig zijn met taken waar we helemaal niet mee bezig zouden hoeven zijn als medisch specialist of arts. Dus we zijn e-mails aan het beantwoorden, we zijn afspraken aan het inplannen. Dus ik heb me altijd afgevraagd van waarom zet je niet een medisch student naast een specialist neer die bijvoorbeeld de brief typt of die typt wat de patiënt zegt om die bureaucratie tegen te gaan. Maar dat gebeurt nog heel erg weinig. Dus we zitten toch een beetje vastgeroest soms in ons denken van ja, zo is het nou eenmaal in de zorg. En die bureaucratie die is zo groot, daar doen we niks aan. En ik geloof wel echt dat als je wat ondernemender durft te denken en toch meer in oplossing durft te denken, dat de zorg daar beter van wordt. En nou, dat zegt Tim Ferriss natuurlijk ook heel erg van uiteindelijk kan je alles delegeren. En als het echt zou moeten, wel, hoe zou je het dan doen? En die vraag mogen we ons denk ik vaker stellen.
Mooi. Wat voor adviezen uit het werk van Ferriss? En dat kan natuurlijk de 4-hour work week zijn, maar ook die talloze andere boeken die hij heeft geschreven, die 5 stikken werken soms. Of die podcasts. Raad je wel eens aan andere ondernemers of aan zorgprofessionals?
Nou, hij heeft 1 quote, ik zal hem vrij naar het Nederlands vertalen, waarbij hij zegt van, hè, als je het uitstelt naar morgen, dan wordt het nooit. En ja, daar leef ik echt bij. Dus wat is het eerste kleine stapje van een grote taak of van een kleine taak die je nu kan doen? En dat kan bijvoorbeeld zijn van, ik zet het alvast in mijn agenda of ik plan die koffie vast in of ik stuur alvast een WhatsAppje. En dat zeg ik ook wel veel tegen ondernemers of vrienden die bij mij komen en om advies vragen. Vaak maken ze een heel groot iets in hun hoofd van wat ze willen bereiken. En weten ze niet goed wat de eerste stap is of die durven ze in ieder geval niet te zetten. Dus dat is eentje die ik zeker iedereen zou aanraden. In de zorg, als ondernemer, maar gewoon als mens ook.
Ja, ik heb hier voor me. Tomorrow becomes never, no matter how small the task, take your first step now. Dat was het denk ik, hè? Ja.
Yes.
Ja, top.
Toch mooier altijd in het Engels, hè?
Ja, al is je betaling is hartstikke, weet je, ik ben helemaal met je eens, hè. Als je, heel veel boeken die gaan nu tegenwoordig over micro habits, tiny habits, atomic habits.
Ja.
En dat gaat gewoon over, als je weet wat je wil, welke belachelijk kleine stapjes kun je zetten, waardoor je wel al onderweg bent, in plaats van zo'n grote doelstelling aan het eind van de horizon waarvoor je blijft houden, waar je grote afstand toe houdt.
Dus, ja.
Heb je misschien een voorbeeld uit je eigen recente werkverleden, waarin je dit hebt toegepast, waarbij je ook even moest denken van, oh ja, laat ik het gewoon maar doen. Want dan is het maar gedaan. En het is nu misschien nu even vervelend, maar dan ben ik in ieder geval op weg.
Ja, we zijn nu bezig met internationaal gaan als compendium. En dat is echt een heel groot ding in mijn hoofd, internationaal. Maar welk land dan en hoe dan en welk boek gaan we dan vertalen? En eigenlijk ben ik dagelijks bezig met, oké, plan dan maar een koffietje in met een geneeskundestudent in Spanje om eens te kijken hoe is het daar. En plan eens een koffie in met een uitgeverij in het buitenland. Schrijf eens je eerste social media post in het Engels. En dat helpt me wel, want dat opent weer nieuwe deuren. En je oefent ook weer even met je pitch in het Engels, wat ook nog wel net uit je comfortzone is. Dus dat is een van de dingen die ik doe.
Ja, ik las ook even bij een van zijn boeken of in de podcast met James Clear. Daar ging het op een gegeven moment ook over omring jezelf met mensen die al het gedrag vertonen dat jij graag wil laten zien.
Ja.
Want we kijken het altijd naar de mensen om ons heen. Dus als jij je omringt met mensen die eigenlijk al doen wat jij graag zou willen, dan is het veel makkelijker om in de sociale norm die kant op te bewegen. Dat
klopt,
dat is echt best wel slim. Ja.
Ben ik veel mee bezig. Maar dat is soms nog best lastig als je ambities hebt zoals ik.
Ja.
Maar ze zijn er natuurlijk altijd te vinden. Maar bijvoorbeeld via NL Groeit ben ik onlangs in contact gekomen met een verpleegkundige die AED's, dus van die defibrillatoren voor als je een hartaanval hebt, verkoopt nu in heel Europa. Dus daar heb ik laatst eens mee gebeld. En dan, die zei ook, die gaf me echt een schop om de kont van, ga nu maar gewoon beginnen. Dus die gaf me echt het advies wat Tim Ferriss ook aan iedereen geeft. Dus dat helpt enorm, want die cirkel om je heen is superbelangrijk.
Ja.
En een ander advies van Tim Ferriss, wat je vroeg om, wat pas jij nou echt toe? Is ook dat hij het heel erg heeft op van, je moet niet een product creëren en dan pas een doelgroep gaan zoeken, maar eerst de doelgroep en dan het product. Ik denk dat het heel sterk is wat wij hebben gedaan met de boekenreeks die we hebben geschreven. We waren namelijk zelf de doelgroep. Dus die kennen we super goed. Dus we konden alles wat we schreven testen op onszelf. En dat is ook wel iets wat ik iedereen zou aanraden om te doen. Kijken of je iets kan ontwikkelen waarvan je zelf de doelgroep bent. We hebben echt voor de zorg, door de zorg ontwikkeld. En dat heeft gecreëerd dat we iets hebben neergezet wat nog nooit eerder was gedaan. Maar wat ook perfect aansloot wat de vraag was op dat moment.
Ja. Jullie zijn dan zeg maar frisse ondernemers. Ik maak het even karikaturaal. In een nogal traditionele sector. Hoe voorkom je dan dat ze zeggen, ja, hartstikke leuk, ik heb al die boekjes die je hebt gelezen. Dat doen we niet. Hoe maak je het dan toch zo dat zij het gevoel hebben van, ik ga toch inderdaad met Sfeer en haar compagnon Roxanne heet, volgens mij, mee. Om het een keer uit te proberen, om die eerste stap te zetten. Hoe maak je het toch aantrekkelijk genoeg?
Ja, het gaat heel erg over taal, denk ik. Mm. Dus in de zorg zijn er heel veel woorden die erg commercieel aandoen. Mensen hebben het vaak over producten, maar wij hebben het altijd over boeken. Want als je het over producten hebt, kom je al commercieel over. Dus er zijn er heel veel vormen van woorden die je echt alleen maar kent als je zelf zorgverlener bent. Dat is de taal van de zorg. En met de boeken hebben we dat nooit eigenlijk ervaren dat mensen er heel erg tegen waren, omdat we het echt samen hebben gecreëerd. Dus we hebben een team van 500 specialisten en artsen en studenten hebben meegedaan aan alle boeken die we geschreven hebben in de afgelopen jaren. Dus het is echt uit de zorg ontstaan. En daarmee heeft het ook gezorgd dat we niet snaren hebben geraakt waar de zorg tegen is, want het komt uit de zorg zelf. En ik denk dat dat is waar het misgaat bij heel veel andere uitgevers en bedrijven die iets in de zorg proberen te doen, maar niet aan de zorgverleners zelf vragen wat het is dat ze nodig hebben.
Nu kijken veel mensen uit het bedrijfsleven, misschien wordt het een beetje een schuin oog soms naar die zorg. Het zou dat log zijn, iedereen weet hoe het beter kan. Wat zijn dingen die ondernemers, maar ook leiders in andere organisaties, wat ze kunnen leren van de zorg?
Dat er meer is dan alleen maar geld verdienen. Dat niet alles in productiviteit is uit te drukken, maar dat het heel erg gaat om het mens op mens contact. Dus als je iemand van buiten zorg soms hoort praten over de zorg, dan denk ik, nou, wees eens die verpleegkundige die moet zorgen voor iemand die net heeft gehoord dat die komt te overlijden. Dat gaat heel vaak niet over de juiste pleister op de juiste wond doen. Dat gaat echt over goede gesprekken aan het einde van iemands leven, iemand begeleiden, iemand comfortabel maken. En dat is niet altijd uitdrukken in KPI's of in metrics. Dus daar moet je echt luisteren naar de mensen op de werkvloer. En als je dan alleen maar vanaf bovenaf in Excelletjes en cijfers zit te kijken, dan ga je er niet komen en stuit je alleen maar op heel veel weerstand. En ik denk dat dat voor veel meer sectoren dan de zorg geldt. Dus juist wat zijn die dingen eromheen die niet in KPI's zijn uit te drukken.
Ja, er is ook zo'n beroemd onderzoek. Dat volgens mij was het in de Verenigde Staten. Dat ze hebben altijd gekeken naar welke artsen eigenlijk de minste claims kregen. De minste schadeclaims. Wegens misschien iets dat altijd niet goed uitpakte. En dat waren nooit de slimste of de domste artsen of de slimste artsen. Maar altijd degene met de minste empathie. De minste connectie in een gesprek. Dus zelfs als je, bij wijze van spreken, in de relatie iets minder goed bent, maar heel slim, had je toch meer kans op conflict dan wanneer je misschien medisch iets minder stevig in je schoenen stond, maar heel erg warm als persoon was.
Ja.
Ken je dat?
Nou, klopt. Ja. Het gaat om, je hebt een mens tegenover je en de beter worden heeft ook te maken met geloven dat je beter kan worden. Placebo effect is hartstikke bewezen wetenschappelijk. En dat heeft ook te maken met vertrouwen dat die dokter je beter kan maken. En dat zit hem heel vaak ook in communicatie. Niet alleen maar in of je de juiste medicatie voorschrijft. En het luisteren. Soms ben je dingen aan het voorschrijven wat een patiënt helemaal niet wil. Wat helemaal niet de hulpvraag is. En dat wordt soms ook vergeten. Dus ik denk dat dat onder andere met dat onderzoek te maken heeft.
Ik ben ooit een keer in Amerika bij een medische rechtszaak geweest. Niet voor mezelf gelukkig, maar het is fascinerend. Ja, het was echt heel leuk. Ja, het is echt een hele andere podcast aan wijden. Moest ik een keer aan denken door je vragen, Hans.
Oh, leuk.
Leuk ook gewoon, leuk.
De Ferris-eske vragen. Hans, heb jij ze paraat?
Ja, ik heb ze zeker paraat. We hebben dus van de 11 vragen uit het boek The Tribe of Mentors, die Tim Ferriss zelf heeft geïdentificeerd als dit zijn de vragen waar je de mooiste antwoord op krijgt. No pressure there. hebben er 3 gekozen. En de eerste is, welke aankoop van $100 of euro of minder heeft de laatste tijd een hele positieve impact gehad op je leven? En waarom? En liefst met bestellinkje erbij. Dan zetten we dat meteen onder mij.
Lekker voor de filie.
Ja.
Nee, product. Nou, ik was 2 weken geleden vloog ik naar Barcelona. Want à la Tim Ferriss werk ik ook graag remote waar mogelijk. Dus ik was voor 2 weken in mijn tweede thuisstad Barcelona aan het werk. En sinds kort probeer ik wat gezonder te leven. Dus ik ga 3 keer per week naar sportschool. En ik drink 's ochtends vrolijk mijn shake op. En toen was ik op Schiphol en toen zag ik daar in de winkel de BlendJet staan. En dat is een portable blender die dus echt zeg maar in je tas past en op USB-stick werkt. En ik vond het echt wel heel leuk, dus ik heb die gekocht. Volgens mij kostte die €49. Want ik wist niet zeker of ze in Barcelona in het appartement een blender hadden. Dus ik heb die gekocht en vrolijk elke ochtend mijn smoothie gedronken. En dat past ook heel goed bij waar ik sowieso mee bezig ben om wat meer gewoontes in te bouwen, waardoor je eigenlijk overal ter wereld thuis voelt. Dus een bepaald slaapmaskertje, een bepaalde thee die je 's ochtends drinkt. Gewoon echt die gewoontes, waardoor je overal precies in je eigen focus en effectiviteit kan zitten. En die blender, dat is echt mijn, ik ben er helemaal fan van. Ik gebruik hem nu ook thuis. Ik heb mijn oude blender in de opbergkast gezet. Hij is lekker klein en compact en in een mooie kleur. Dus ik ben helemaal fan.
Ja, leuk.
Wat een goede tip. Dan moeten we gewoon naar Schiphol, Hans, om de juiste bestelling te kunnen opduiken.
Precies.
Of ga zelf naar Schiphol.
Ik heb even gegoogeld. Volgens mij hebben ze hem ook online.
Oké.
We zetten de link, als we hem hebben, in de show notes erbij.
Ja,
top. Andere vraag die op jou was uitgekozen is, hoe heeft een mislukking of schijnbare mislukking je klaargestoomd voor later succes?
Ik vind het een hele mooie vraag, want ik vind dat er soms te weinig wordt gesproken over de failures. En als je zo'n podcastreeks met allemaal succesvolle ondernemers hoort, dan denk je, oh, doen ze ook wel eens wat fout? Nou, ik kan hier 100 dingen noemen die bij mij zijn misgegaan. Maar eentje die mij heel erg is bijgebleven is, ik ben nu voor de 3e keer aan het proberen om naar het buitenland te gaan. En de eerste keer dat ik dat probeerde, was ik pas 1,5 jaar bezig. Iedereen zei, oh, je hebt een succesvol boek, nu moet je gaan vertalen. Dus ik had een Kickstarter opgericht en overal in de media, zelfs bij de Wereldwijd Door, had ik verteld, we gaan naar het buitenland en het wordt helemaal een succes en die Kickstarter en alles. Ja, toen heb ik die crowdfunding echt totaal niet gehaald. Dus echt alle publiek gefaald in mijn ogen. En ik werd echt de volgende ochtend wakker en ik zag op die teller van, echt €20.000 te weinig hadden we gehaald. En ik denk, nou, nu komt dat overal groot gekopt. Weet je, compendium faalt, buitenland wordt een mislukking. En niks leeft minder waar. Niemand had het erover. Iedereen had alleen maar onthouden. Ik denk dat er nog steeds mensen zijn die denken dat ik die crowdfundingcampagne gehaald heb destijds. Want mensen onthouden echt je succes en niet je falen, heb ik gemerkt. En dat is mij eigenlijk altijd bijgebleven. En op dit moment, als ik een idee heb of ik denk, nou, ik ga weer naar het buitenland voor de derde keer, dan roep ik het nog steeds van de daken, omdat ik gewoon weet dat daar mooie kansen uit kunnen komen. En dat mensen niet zullen onthouden als het misschien een keer net anders loopt.
Mooi.
Hoopvol ook. Toch?
Hoopvol.
Ja. We mogen gewoon lekker mislukken en mensen onthouden toch niet.
Ja, precies. Ja,
herkennen jullie dat? Of hebben jullie, wordt bij jullie wel al jullie falen onthouden?
Nee. Nou, begreep je wel. Nee. Nou ja, ik heb ooit een keer, dat weet Remy ook, ik heb ooit een keer een seminar gedaan waarbij wij iedereen halverwege de dag zijn geld terug moesten geven. Dat is in de good old early days van denkproducties. Dat ik dacht, Oh, dit is gewoon niet goed. Weet je wel? Dat je in de zaal zit en je ziet al je vaste klanten die dus jouw nieuwe programma hebben bekeken, kwamen, die keken mij ook allemaal aan van, joh, wat is dit? Weet je? En ik wist dat hij de hele dag, die dus de hele dag moest blijven lesgeven. Ja, toen heb ik gewoon de vlucht naar voren gemaakt. Toen ben ik niet gaan denken van, nou, misschien weten ze morgen niet meer, want hadden ze zeker wel weten. Want toen heb ik gewoon iedereen proactief zijn geld teruggegeven. En dat was achteraf gezien, dat was even lullig om 3:00 middags tijdens de koffiepauze of de theepauze op de tafel gaan staan en zeggen, jongens, krijg je allemaal je geld terug. Maar achteraf gezien was dat de beste failure ever. Want
je kreeg gewoon staand applaus.
Ik was de enige die dat applaus kreeg. Ja. En niet de docent die ik had ingehuurd. Nee, ik wil niet zoveel meer van gehoord laten. Nee.
De derde en laatste Ferris Eske vraag.
Zal ik het doen? Veerle, als jij een wijsheid, een slogan of een zin zou mogen kiezen die wij op een billboard zetten langs de A2, zo van Utrecht naar Amsterdam, waar de meeste files zijn, en die mensen elke dag gaan zien als ze naar hun kantoorbaantje hobbelen. En terug naar huis, wat zou die slogan zijn en waarom?
Nou, het liefst zou ik een grote QR-code erop zetten naar de community om elkaar daar allemaal te vinden. Omdat ik daar echt in geloof dat je elkaar moet verbinden en alleen een slogan niet doet. Maar daarboven zou dan staan, alleen ga je sneller, samen kom je verder. Want dat is wel echt het motto van Compendium Geneeskunde en van onze stichting Zorgmakers, dat je samen verder komt en ook waarvan ik geloof dat we uiteindelijk internationaal echt de zorg een stukje beter kunnen maken.
Ja.
Dus die vond ik eigenlijk wel heel toepasselijk. Dat zou ik denk ik op een doel.
Alleen ga je sneller en dan in de file. Dan denken mensen, ja, alleen als die mensen allemaal niet waren, dan ging ik inderdaad sneller. Ja, die is heel mooi.
Het is misschien wel wat veiliger een quote dan een QR-code in de file.
Ja, precies. Ja.
Het blijft er vast bij.
Ja.
Op 29 september komt Tim Ferriss natuurlijk naar Nederland. En wij gaan er alles aan doen om jou in ieder geval even een goede selfie te laten maken met Ferriss. Maar dan heb je ook, als het goed is, de tijd om één vraag aan hem te stellen. Wat zou je aan hem persoonlijk willen vragen?
Ja, ik zou Ferriss wel heel graag vragen wat hij aan zou raden aan al die zorgverleners die banen hebben die niet remote kunnen, die echt aan het bed staan, waarvan hij denkt dat de zorg efficiënter zou worden en de patiënten beter geholpen.
Nou, we gaan ons uiterste best doen dat je die vraag aan hem kan stellen op 29 september.
Dan mag
je hem nu ook echt stellen. Ja, precies. Veerle, ik wil je hartelijk bedanken voor dit gesprek. Ik heb ervan genoten. Ik ben ook wat meer wijzer geworden over die wondere medische wereld. Waarvoor dank.
Jullie ook gedaan.
En ja, jij bedankt voor het kijken en of luisteren naar deze aflevering van DenkTank. Wil je meer lessen van topondernemers over hoe zij kijken tegen het werk, hoe zij aankijken tegen het werk van Ferriss, of andere lessen van de beste sprekers en denkers uit binnen- en buitenland? Vergeet je niet te abonneren op DenkTank, de podcast van Denkproducties, via je favoriete podcastplatform of natuurlijk op YouTube. Heel graag tot de volgende aflevering.